Zusters en broeders, waarschijnlijk met de hulp van sommigen onder u, hebben de Vlamingen het mooiste woord van het jaar gekozen om in Vandalen opgenomen te worden. Samson seks. Ik zie dat u dezelfde reactie hebt als ik. Ik geef toe, de kinderen voor de televisie en wij die toch nogal stand-by zijn voor de kids, met alle zorgen dag en nacht, wij hebben eens een momentje voor onszelf om innig intiem samen te zijn, hopelijk zo een van die mooie spaarzame momenten van gelukkig zijn. Maar, dus en broeders, het zijn niet alleen de kindjes die naar de televisie kijken. Er zijn ook volwassenen die naar programma's kijken voor volwassenen. En dan moet u nu niet gaan denken aan datgene waar u nu al aan het denken bent. Ik bedoel wel degelijk de actualiteit. Het nieuws. En het nieuws, dat weet u, dat staat altijd bol van negativiteit. Als u mij toestaat, uit het leven gegrepen, op de school waar ik zelf ben, gaan de leerlingen in de laatste jaren van de humaniora enkele keren vrolijk op uitstap. In het vijfde jaar naar Parijs. In het zesde jaar een dagje naar Brussel, een dagje Keulen en om in schoonheid te eindigen naar Berlijn. Oh, wat een toeval door het lot, dat uitgerekend deze vier steden ook het afgelopen jaar met elkaar verbonden zijn geworden door gruwelijke actualiteit. Toch blijft de vraag, hoe gaan wij daarmee om? We hebben soms de neiging om te zeggen, keer op keer, het is nu genoeg geweest, ik wil er niet meer van horen, zet die plaat af. Zet die televisie uit. We trekken ons terug in ons klein, innig moment van gelukkig samen zijn. We dromen van een utopisch eiland van geluk. Daarom, zusters en broeders, ga ik even naar een ander woord dat de laatste dagen opgang heeft gemaakt. Niet zomaar vanuit een populariteitsenquête, maar vanuit een gedegen speech. En het was, in der schönen deutschen Sprache, Rosinenpikkerei. Weet u wat dat is? Dat is zoals in de kerstpudding, met de kinderen samen, in die vanillecrème, op zoek naar de zoetere brokjes van de rozijnen. Ik spreek nog niet van de kers op de taart, maar zo die zoete rozijnen waar we de natuurlijke neiging naar hebben om naar te graaien. Eigen aan kinderen, maar als u het mij vraagt, niet alleen aan kinderen. Als u de context kent waarin het woord gelanceerd werd, dan was het, om duidelijk te maken, dat sommige mensen in ons groter politiek-economisch samenwerkingsverband ons willen verlaten, maar toch wel belust zijn om de rozijntjes, de lusten en de profijtjes nog naar zich toe te trekken, zonder de lasten en de verplichtingen die bij overeenkomsten horen. Eerlijk gezegd, dat typeert nu eenmaal de mens. Leven de lust, weg met de last. Het zit als het ware in onze genen geschreven. Daarom dat wij ons moeten behoeden, willen we in evenwicht blijven, in harmonie. Maar ja, de mens is zwak, ja. En daarom zou je je in een donderpreek u kunnen laten gaan en wijzen met volle vuur naar de zwakheden van de mens. Maar het is kerstmis, dus we houden ons in. En daarom verwijs ik even graag naar iemand die 500 jaar geleden als staatsman een boekje heeft geschreven. En die droomde over een utopisch geluk. Gesitueerd op een eiland ver weg. Het eiland Utopia. Omdat hij wist dat de mens toch geen afscheid kan nemen van die natuurlijke neiging om het laken naar zich toe te trekken. Ja, om zo de eigen profijtjes, de eigen rozijntjes te smaken en te snoepen van eigen belang, had hij de idee gekregen om zich voor te stellen dat op dat eiland al wat hier bij ons van metaal is, om dat ginder op dat eiland in goud om te zetten. Kwestie van onze neiging van hebzucht en van naijver en misschien van een beetje rozijnenpikkerij om dat in de kiem te smoren. Maar ja, wij leven niet op een utopisch eiland, wij leven hier. Misschien heeft er iemand onder u wel een postbus op een van die verre eilanden in de Stille Oceaan, maar wij leven hier ten volle. Het is in deze boeiende wereld dat we leven, niet op een utopische wereld. En daarom, zus en broeders, dat wij christenen, wij zijn hopelijk niet naïef, wij staan hopelijk met beide voeten op de grond, dat wij zeggen, hallo God, willen we u niet uit het oog verliezen, dan willen we bidden tot u dat wij niet te gemakkelijk op de bekoringen ingaan. Want die bekoringen die leiden ons af van onze verantwoordelijkheidszin, van onze plicht, ja, geen modieus woord, dat volgend jaar in Vandalen gaat staan, denk ik. Maar first things first. En natuurlijk, het leven mag wel lustig zijn, maar niet ten koste van onze taak en onze verantwoordelijkheid. En vandaar dat wij in het Onze Vader tot voor kort baden, leidt ons niet in bekoring. Dat we niet te snel alleen maar oog hebben voor de rozijntjes uit de pap. Maar, zus en broeders, u weet dat ons gevraagd is in het Nederlands het Onze Vader een beetje her en der een wat vlottere vertaling te geven, maar er is één ding dat opviel. Het woord bekoring is vervangen door beproeving. En eerlijk gezegd, dat heeft een reden. Letterlijk genomen, taalkundig, etymologisch, is bekoren en beproeving hetzelfde. Het wil zeggen een test, op de proef gesteld worden. Alleen moeten we toegeven dat wij het woordje bekoring vooral bekijken zo van neiging naar lust. Terwijl beproeving is een meer algemeen woord. Wij worden nog op andere vlakken getest, weet u. En een van de belangrijkste uitdagingen, testen waar wij voor staan, is dat die negativiteit die onze wereld beheerst, die als het ware onze zuurstof aan het verzuren is, dat wij door de beproeving daarvan stand houden. En dat wij ons niet laten bekoren om in die negativiteit op te gaan. Leonard Cohen zei het op zijn manier. There is a crack in everything. Iedereen heeft wel ergens die grenzen waar je op botst. Want het ultieme geluk is niet constant het onze. En zeker als we moeten boksen met zwaarder lijden of pijn. Ja, ons geloof zegt dat. Hou stand en wees trouw, want het is juist in die crack. That's how the light gets in. Het is zo dat het licht daar juist opnieuw kan ontluiken. En misschien daarom, geen toeval, dat wanneer de leerlingen die in beurtrol een bezinning houden in mijn klas, ik heb nog nooit zo vaak het thema aan de orde geweten als dit jaar over vertrouwen en over hoop. Dat viel op, ja. Maar als ik nog iets mag zeggen uit het leven gegrepen, dan is het de afgelopen dagen ja, ik kan er niet aan doen, maar ik wil toch ook een beetje zo de polsslag vatten. En ik heb dan gekeken op de televisie naar de Duitse uitzending rechtstreeks uit Berlijn, om eens te kijken hoe dat die mensen in hun moment van bezinning erop inspeelden. Zo, ja, op de vooravond van Kerstmis. En er kwam daar de bischof van Berlijn, zo nogal een gewichtig type. Ik dacht, oei oei, als die maar niet te snel over de hoofden heen gaat praten. Maar ik moet u zeggen, ik was gegrepen door de eenvoud waarmee hij alludeerde op het kerstverhaal. En hij zei, kijk, het was gisteren nacht in Berlijn. Zoals het al jaren nacht is in Aleppo. En zoals het eertijds nacht was in Bethlehem. Waar komt God? Niet in gouden paleizen, maar in de nacht. God is de God van de nacht. Jezus is de man van de nacht. En hij geeft als boodschap: mijn liefde voor u, die blijft gestand. Niet alleen in het leven, zelfs in lijden en dood. En wie zich daaraan optrekt en zegt, we laten elkaar niet los in de liefde, die zal gemakkelijker oog krijgen voor het licht van de ster in de nacht. En daarom werd het dageraad in Bethlehem en hopelijk ook morgen in Berlijn. En het is nu eenmaal, zusters en broeders, een feit. Wie crisis heeft meegemaakt, ja, en die erdoor rijpt, die loutert, die wordt sterker. En als die de genade heeft gekregen van God, dan gaat die des te meer een uitstraling krijgen naar anderen. De kracht die die persoon in zich draagt, wordt een ruggengraat niet alleen voor zichzelf, maar ook voor vele anderen. En daarom, beste mensen, wil ik u nu nog iets intiemer vertellen uit het leven gegrepen. Er zijn soms tv-camera's die diep willen inzoomen, maar ik ga u vandaag op deze dag zelf eens iets meedelen. Ik zat een paar dagen geleden voor de televisie, jawel, en wie kwam daar aan bod? Even in mijn speakbriefje kijken. Dat is Mohamed El Bashir. Misschien hebt u het ook gezien. Het is nadien ook in de media gekomen. Een landgenoot die in Molenbeek woont van Marokkaanse origine. En die op die gruwelijke dag van 22 maart afgelopen jaar in Brussel, in het metrostation van Maalbeek, zijn lieftallige vrouw heeft moeten afgeven. Geslachtofferd aan de waanzin van het geweld. Deze man die papa is van een kind van 3 jaar, eentje van 8 jaar en eentje van 10 jaar, is zelf metrobestuurder. En die verklaarde, slachtoffer van diegenen die namens islam handelen, nietwaar? En die zei, kijk, ik ben een humanistisch islamiet. De universele menswaardigheid, die moet boven alles staan. En ik geloof, zei die, dat de krachten die onze samenleving willen vernietigen, dat het enige antwoord dat we die kunnen geven is een tegenkracht. Waar dat de harde kreten van de haat klinken, zullen de stille tonen van het zachte verzet weerstand bieden. Ik moet u zeggen, beste mensen, ik heb in mijn leven denk ik nog maar 2 keer in mijn salonneke voor de televisie recht gestaan en geapplaudisseerd. Al hoorde niemand anders dat. Dat was in een van de eerste dagen toen paus Franciscus, ja, verscheen. En nu bij deze landgenoot. Ik moet u zeggen, ik werd tot tranen toe bewogen, want ik ben een gevoelig typeke. En ik moet u zeggen dat als die huisvader zo reageert, 9 maanden na het verlies van zijn vrouw. En die heeft nog vele mooie dingen gezegd, die u eerlijk gezegd op het eerste gezicht niet van een metrochauffeur zou denken. Die heeft daar de geschiedenis bij gehaald. Een stukje filosofie, een stukje kunst. Kort en bondig in één speech. Ik moet u zeggen, het was verbluffend. En ik hoop echt waar dat u de kans krijgt, en via de sociale media moet dat zeker lukken, dat u die speech van hem eens gaat horen. Ga daar eens bij stil zitten. En u gaat aanvoelen dat er hoop is in deze wereld. En dat de crack die in everything aanwezig is, des te meer het licht kan opvangen. En wat zei die? Die zei, kijk, ik ben een humanist. Maar die menselijkheid zoek ik via het pad van de islam. Niet om letterlijk met de Koran te gaan dwepen, zoals hopelijk ook wij niet letterlijk dwepen met de Bijbel, zusters en broeders, want u moest eens weten, in mijn brevier staan ook nogal wat teksten die je liever niet zomaar direct aan iedereen vertelt. Maar we gaan er nu anders mee om. En die zei, als wij mogen geloven dat Allah, God, liefde is, en dat die ultieme kracht van God de enige kracht is die zal zorgen dat wij de naaste beminnen en blijven beminnen. Ik kan u geen betere speech geven voor Kerstmis dan zijn woorden herhalen. En tot slot, ja, wil ik nog even snel een ander voorbeeld geven. Want, zusters en broeders, het is goed dat wij ook bij een ander gaan kijken. En het gaat over Oeganda. Het is iemand van de Verenigde Naties die getuigde dat hij in zijn carrière, 17 jaar lang, dat hij nog nooit gezien had dat een volk zo gastvrij was voor vluchtelingen. In dit geval het Zuid-Soedan. Een regio van 500.000 mensen ontvangt 250.000 vluchtelingen. Dat is één vluchteling per 2 inwoners. Ja, en die land geven, nu er is nog land genoeg hinder, om te bewerken, opdat ze zichzelf een beetje zouden kunnen behelpen qua voedsel. Ik moet u zeggen, er zijn nog tekenen van hoop in deze wereld. En dus laat het geen al te lange beproeving zijn, de negativiteit van deze wereld. Er is een mooier woord, dat geen modewoord is voor vandalen, dat niet een nieuw sterk statement is in een politieke speech. Het is een afgezaagd woord, zusters en broeders, waar al duizenden liedjes over gemaakt zijn, in Engels, in Latino en même en Flamand. Het is liefde. En liefde, zusters en broeders, is de hoogste eigenschap van God. Als wij christenen geloven in God, dan is het niet de man met de baard, dan is het niet diegene die door een driehoekje kijkt of wij af en toe een krachtwoord gebruiken met het begrip God in. Dan is het de liefde die een onstuitbare kracht is van hoop in deze wereld en niet zozeer op utopia. En daarom, zusters en broeders, hoop ik dat u in deze kerstdagen met uw kinderen en uw kleinkinderen, ook diegenen die af en toe naar de televisie kijken, wanneer u niet voor de televisie zit, dat u af en toe eens durft te bidden als christen bij de kerststal. Of dat die in de gemeentehuizen blijft staan of niet, zal ons worst wezen. Als wij als christenen maar Jezus voor ogen houden, ook in ons eigen huisgezin, niet alleen als een folklore element, maar om te bidden dat zijn wil geschieden in de hemel en in deze aarde, dan zal het geluk u toelachen en zullen wij gespaard blijven van de diepste beproeving om op te gaan in negativiteit. Daarom, zusters en broeders, er is hoop, hoop in deze wereld, dankzij de stralende liefde van God, die nooit zal ophouden. Amen.